Ontdek hoe slimme technologie jouw geld op kan leveren met de Nexus thuisbatterij van Zonneplan. Aangedreven door de AI van het Powerplay-platform slaat deze batterij niet alleen de goedkoopste stroom op, maar verkoopt deze ook tegen de hoogste prijs. Zo help jij het energienet te balanceren. En dat staat helemaal los van je eigen stroomverbruik of zonnepanelen. Een paar weken geleden beloofde je nog een rendement tot wel 1600 euro per jaar. Maar de realiteit? In slechts 4 maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/thuisbatterij. Who's the winner man? He's the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Je hebt geen jackpot nodig to be a winner, man.
Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen.
Oh, okay, dat is wel lekker, man.
Met Nerds om tafel wordt al meer dan 3 jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group.
In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je hoe je loze kreten van politieke partijen over je privacy kunt tackelen, welke partij AI in wil zetten voor militaire doeleinden.
Hè?
En hoe de Nederlandse staat ons terug gaat brengen naar Hives. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Jurien Nubachs.
En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Evelyn Austin. En Evelyn is directeur van Bits of Freedom, een digitale mensenrechtenorganisatie die opkomt voor internetvrijheid in Nederland. Ze zit hier voor de tweede keer, dus Evelyn, welkom terug.
Thanks.
En dit keer gaan we het hebben over de aanstaande verkiezingen. En wat ook wel leuk is om te weten, ik produceer natuurlijk al een poosje jullie podcast. En normaal gesproken starten we die afleveringen met de vraag... Heb jij nog iets gezien op internet? Wil je aan Inge vertellen wat voor leuke dingen jou zijn opgevallen. Maar in dit geval kunnen we best even afgaan bakenen waar
dat
we
nu
wel
gaan doen.
En
niet
ik
over.
Ook, ja, ik was al helemaal blij. Helemaal te stressen.
Oh, is echt iets is opgevallen.
Bij mij is zeker iets opgevallen.
Mij nu ook.
Heb je dat verhaal gelezen van die vrouw die een politieagent op zijn hoofd heeft geslagen met een trompet?
Ik heb het wel gelezen. Dat had met carnaval te maken.
Ja, dat is mij opgevallen. Je moet het even lezen. Het staat op de NOS. Het is ook gewoon, het is ook bijna cartoonesk opgeschreven. Gewoon heel beeldend uitgeschreven door de redacteur. Dan moet de redacteur daar echt de werkdag van zijn leven hebben gehad. Een schitterend verhaal over een politieagent die op zijn hoofd wordt geslagen door een vrouw met een
trompet. We blijven wel gewoon geweld veroordelen, zoals men in mijn tijd deed, toch?
Foei.
Okay. Oh, het was geen opblaastrompet.
Nee, ze waren slaags geraakt met een carnavalsband. Ja. En er stond ook een bijzin bij dat er een man was die probeerde de mensen tegen te houden met één arm, terwijl hij in zijn andere arm zijn biertje recht.
Dat is ook belangrijk.
Dat is toch. Toen hadden ze me definitief. Toen dacht ik, dit is mijn nieuws van de dag, mijn moment van de week, noem het maar op.
Een paar weken terug kreeg Baudet voor zijn rettenkatet, maar niet met een trompet.
Zo, dit is rijmelarij. Jij bent klaar voor 5 december ook al.
Ik heb iets te veel ChatGPT gebruikt. Ik zit nog helemaal in die mood.
De fake belly button, die moet je dan ook eens googlen.
De fake belly button. Mm-hmm. Yep. Okay. Is dit voor als je een operatie hebt ondergaan en dat je dan zo'n tattoo laat zetten of...
Nee, ik ben er nog steeds niet helemaal uit of dit nou echt waar is of niet. Maar het internet zegt dat er een trend is op voornamelijk TikTok. Dat met name vrouwen een soort sticker van een nep navel plakken boven hun echte navel. Zodat het lijkt alsof ze langere benen hebben.
Wat?
Oh.
Okay.
Heb je het daar?
Ja, ik zie nu iemand met ogenschijnlijk 2 bellybuttons. Dit is raar. Maar dit komt ook, ik heb dit plaatje wat ik nu zie, komt uit de South China Morning Post. daar is TikTok natuurlijk wel ook groot.
Ik weet wel dat zo'n ding is dat je, als je tegenwoordig gaat sporten, dat je zo'n steeds hogere broek doet, die steeds strakker zit. Zodat
dat is ook raar,
shaped nog een beetje. En dat dan, kan ik me voorstellen, dat dat kleine beetje middenrif dat je nog ziet, daar dan de bellybutton terecht zou moeten komen. Maar
dat is precies niet, wat er is.
Dat is wat
Alleen, en dan zeggen ze, dus wat ik raar vind is, volgens mij zie je dit. Volgens mij, zeg maar, volgens mij valt het op dat dat nep is. Maar de berichten zijn dat, het, dat je dat dus op beeld niet zou zien. En ik kan dit op TikTok zelf kan ik dit niet vinden. Maar ik ben echt, ik ben te oud voor TikTok. Dus ik kan ook niet goed zoeken daar.
Ja, ik heb zelf geen TikTok-account ook. Dus ik kan dan daar niet checken. Maar ik heb, ja, het is interessant. Het is raar.
Jij, maar jij volgt TikTok vanuit je browser toch? Of heb je die app wel echt? Oh my god. Ja. Wat erg! Nou, laten we dan voor de zekerheid maar doorgaan naar de verkiezingen. Want die zitten eraan te komen. En ik snap dat je als luisteraar van een podcast wordt doodgegooid met podcasts over verkiezingen.
Ja.
Ze gaan alleen niet allemaal over het digitale stembusakkoord. Over hoe partijen om willen gaan met kunstmatige intelligentie. En wat we allemaal van privacy zouden moeten vinden. Nou, is dat laatste wel echt heel erg het speerpunt van Bits of Freedom. Evelyn, ik zou eigenlijk graag even willen beginnen bij het digitale stembusakkoord, want ik hoorde daar voor het eerst van bij jullie.
Mm-hmm.
Ik wist niet van het bestaan, maar jullie hebben het ding ook medegeschreven en ondertekend. Of waren er in ieder geval bij betrokken?
Waren erbij betrokken. Dus een stembusakkoord is een afspraak tussen politieke partijen over waar ze zich voor in gaan zetten als ze verkozen worden. We hebben er anderhalf jaar geleden hebben we er ook eentje gemaakt. Die is toen door een paar politieke partijen ondertekend. En dit jaar hebben we er weer in gedaan. En hij is nu door 8 of 9 partijen ondertekend.
Het zijn er 9.
Ja, nou dan, oké. Ja.
En Nieuw Sociaal Contract heeft wel gezegd van, nou, we vinden op zich in grote lijnen ook wel oké, maar we doen niet aan stembusakkoorden, dus dat is een beetje leem. Moeten we denk ik even uitleggen wat een stembusakkoord is, want ik had er nog nooit van gehoord.
Yes. Dus het zijn eigenlijk een lijstje met afspraken over dingen die politieke partijen willen regelen na de verkiezingen. En in ons geval zijn het 9 punten op het gebied van digitalisering. Dus het is natuurlijk een klein beetje vaag omschreven wat al die dingen precies inhouden.
Net zoals een echt regeerakkoord eigenlijk.
Precies. Ja. Maar het is heel fijn, want het helpt partijen zoals Bits of Freedom om Kamerleden en politici later te zeggen van, hey, maar je hebt dit en dat beloofd in de aanloop naar de formatie. Of naar de verkiezingen en de formatie. Waar blijven de plannen? En zeker voor onderwerpen die niet zo enorm in de belangstelling staan, kun je door middel van zo'n stembusakkoord toch dingen op de agenda krijgen.
Maar is eigenlijk heel raar, toch? Bijna antidemocratisch dat partijen vooraf al gaan zeggen, nou, wij gaan dit sowieso samen willen doen. Hmm. En dan zie je eigenlijk, als je een beetje met je ogen samenknijpt, al bijna een soort van coalitie ontstaan. Of een hypothetische coalitie. Of
ja, nou, kijk, digitalisering is helaas niet zo'n enorm belangrijk onderwerp voor deze partijen. Dus je zou het ook kunnen zien als een aanzet tot het wisselgeld dat er ingezet gaat worden tijdens de formatie. Ik denk dat het met dat antidemocratisch wel meevalt. In principe zouden al die punten ook terug moeten komen in de verkiezingsprogramma's van die partijen.
Ja, eentje die ik erop zag staan was dat eigenlijk iedereen het er wel over eens lijkt te zijn dat er nu een ministerie voor digitale zaken zou moeten worden. Of misschien wel in ieder geval een minister. En ik dacht bij mezelf, laten we in ieder geval beginnen dat het ministerie van cyber te noemen. Want waar hebben we het anders over?
De cyberminister. Ja, nou, goed idee. Ik vind het belangrijker wat die mensen gaan doen.
Oh.
Sorry. We hebben ook cyberdiplomaten, wist je dat? Dat zijn mensen bij buitenlandse zaken.
Die heten wel buitenland... echt zo.
Ja, die heten echt cyberdiplomaten.
Oké. Waar kan ik die baan bemachtigen?
Vind ik altijd grappig.
Moet toch een mooie visitekaartje zijn.
Maar ja, de cyberambtenaren en een cyberminister en een cyberstaatssecretaris. Dus we hebben 2 jaar geleden hebben die staatssecretaris gekregen. Dat is Alexandra van Huffelen. Zij valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. En zij heeft in echt supersnel tempo, heeft ze toen ze begon, een werkagenda gemaakt voor wat toen de komende 4 jaar zouden moeten zijn geweest.
Ze krijgt er 2.
Ze krijgt er 2. Dus dat was aan de ene kant niet dat zien wat je meer kunt bereiken als er gewoon iemand dedicated dat doet. Het liet ook meteen de risico's zien, namelijk haar mandaat was niet alle digitaliseringsvraagstukken. Dus een heel groot deel van digitalisering in het veiligheidsdomein viel compleet buiten haar scope.
Mm.
Nou, dus dat zijn meteen dan een soort van de kansen en de risico's met zo'n minister. Heel goed extra aandacht. Moet er wel waakzaam zijn dat het niet een soort minister van digitale overheid wordt. Want daar hebben we op zich niet de meest grote behoefte aan.
Nee, is gelijk ook een mooie kanttekening voor de rest van dit gesprek. Dat als je een digitaliseringsvraagstuk hebt, dit eigenlijk op alle niveaus kan spelen. Je hebt de regering, er gebeurt ook van alles in provincies en nog veel meer in gemeentes. We hebben laatst een aflevering gemaakt over hoe lek de ICT van gemeentes soms blijkt te zijn. Dat krijg je als je er 300 zoveel hebt. En je moet ze allemaal één voor één het wiel opnieuw uitvinden. Maar dit gaat echt over de nationale politiek en wat zij daarvan vinden. En ja, mijn grootste vraag is eigenlijk, als je zo'n minister van digitale zaken zou hebben. Ja, digitale zaken is niet echt één ding. Dat zeg je zelf al. Iedereen heeft een smartphone, overal zit IT en iedereen heeft een computer. Is dit dan meer een soort van ondersteunende ministerie? Of hoe zou dat werken?
Ik denk dat het twee positieve kanten die het op zou kunnen. Dus het zou naar het model van het ministerie van Financiën kunnen worden opgezet. Waarbij het een minister is die soort rijksbreed over alles, over alle wetgeving en al het beleid dat digitalisering raakt, daar iets over mag zeggen en daar iets van mag vinden. Dus in die zin zou het meer, ja, ik weet niet of je dat ondersteunt.
Meer als een soort denktankachtige commissie haast.
Nou, stel je voor, de overheid heeft nu bijvoorbeeld al dingen zoals een bureau ICT-toetsing. Dus je zou een soort mechanisme kunnen ontwikkelen dat beleid waar digitalisering een rol bij speelt. Dat je bijvoorbeeld de soort van digitale uitvoerbaarheid daarvan toetst. En dat als die uitvoerbaarheid soort slecht scoort, dat je dan niet doet. Of dat je kijkt, hier wil een ministerie wil een bepaalde dataverwerking of datakoppeling mogelijk maken. Maar hoe past dat eigenlijk in het grotere geheel van alle andere datakoppelingen die er ook al zijn? Dus dat is op zich best nuttig.
Ja, maar dat je eerste punt doet me al snel een beetje denken aan de Belastingdienst. Maar je hoort vaker van oké, we willen de BTW op groente wel verlagen. Mm-hmm. Maar de Belastingdienst kan dat niet uitvoeren en daarom doen we dat maar niet.
Mm-hmm.
Terwijl als zo'n minister van Cyber zegt, hey, wat we nu hebben bedacht, dat is eigenlijk heel lastig in IT te gieten. Dat misschien ook wel de verkeerde reden is om dingen niet te doen.
Zou kunnen. Ja, en je kunt je ook afvragen, als je kijkt naar digitaliseringswetgeving, om het maar even zo te noemen, van de afgelopen tijd. Daar zijn heel veel experts aan het woord gelaten. En daar wordt lang niet altijd naar geluisterd. Dus ik denk wel dat zo'n minister voor cyber zou helpen. Maar ik denk niet dat het alle problemen oplost. Nee. Maar.
Oh.
Dus je zou ook een hele andere kant op kunnen met zo'n minister of zo'n ministerie. En daar voel ik zelf wat meer voor. Dus geen officiële Bitter Freedom positie. Ook als je nu naar de verkiezingsprogramma's kijkt en als je kijkt naar digitaliseringswetgeving van de afgelopen tijd, heb ik het gevoel dat er voldoende soort aandacht is voor de belangen van het bedrijfsleven, voor de belangen van opsporingsdiensten. En wat minder aandacht voor de belangen van burgers of voor de rechtsbescherming van burgers.
Klinkt heel raar als je het zo hardop zegt.
Ja, maar het is raar maar waar. Rijmt niet voor niks.
Ja.
We hebben een minister voor rechtsbescherming, maar die zit soort wel weggefrommeld bij JNV, wat een soort van de grootste law and order ministerie is ever. Waar de AP overigens onder valt, de autoriteit persoonsgegevens. Dus zouden we daar niet een soort van mooie combi-rol van kunnen maken? Dus dat we dat het een minister voor digitale rechtsbescherming of zoiets wordt. Maar in ieder geval een minister die kijkt vanuit de belangen van burgers in digitaliseringsvraagstukken.
Wat ik dan een beetje als een soort van hobbel op de weg zie, stel dat dit inderdaad op de agenda komt en het wordt niet gebruikt als tussengeld, dus het komt daadwerkelijk in het regeerakkoord, we gaan dit doen. Dan is mijn volgende vraag heel snel. Zit er iemand of staat er iemand bij, op de keuzelijst momenteel wie ik deze baan toe zou vertrouwen? Daar wil het nog wel eens een beetje scheef gaan. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt vanuit jouw positie.
Dus als die minister er zou komen, die post op deze manier.
Ja, er moet dan dus iemand verkozen worden die dat dan dus ook.
Ja.
Die dus ook genoeg kennis. Kijk, uiteindelijk is een minister natuurlijk zelf niet degene die continu alles uitvoert. Maar je zal over je eigen portefeuille te Rome bepaalde basiskennis moeten hebben. En je merkt toch vaak, als ik kijk naar. Als politiek praat over tech-onderwerpen, dan merk je gewoon vaak dat kennisniveau ontoereikend is. Zeker als het gaat over internet, dan weten ze überhaupt niet dat. Toen met die, waar we toen laatst over hadden met dat traceren van IP's. Dat we in de politiek moesten gaan vragen wat het überhaupt was.
Die ja, wat een IP-adres is. Ja,
nee, maar dat soort dingen.
En die Bert Grappenhaus die zegt dat ze IP-adressen af moeten schaffen. En dat ik dan denk, ja. Kijk wat er gebeurt.
Nee, maar waarom belangrijk was dat een IP-range te bewijzen was voor een bepaalde eigenaar, zeg maar. Daar hadden we het laatst over in de podcast.
En
dan is er in Den Haag amper iemand die überhaupt begrijpt waar het over gaat. Ja. En dat is dan mijn vraag twee. Dan denk ik altijd van ja, oké, dit zijn hele mooie plannen. En we vinden allemaal dat er in het kader van digitalisering dat er een minister van cyber moet komen. Maar dan...
Maar Van Huffelen, toen zij staatssecretaris werd, wist ze ook niet per se heel veel van digitalisering. En ze heeft toch door de juiste ambtenaren om zich heen te verzamelen, de juiste expertise in te winnen, best wel een vette werkagenda neergezet. Wat mij betreft had hij veel ambitieuzer gemogen, maar dat was denk ik niet een gebrek aan kennis of wil, maar een gebrek aan een soort politieke mandaat.
Ja.
Dus ik zou me daar eigenlijk net zoveel zorgen over maken als op andere ministeries, maar niet meer op het gebied van digitalisering.
Oké. Okay.
Was ook... De twee keer dat we Kees Verhoeven aan tafel hebben gehad, wat hij altijd bleef zeggen, en Astrid Rozenburg ook, die vinden allemaal dat het niveau van kennis omtrent digitalisering en dergelijke in de Tweede Kamer ook ontzettend laag is. Alleen, kijk, daar heb je nog een soort van collectief. Ik snap wel de zorg als je ministerpost hebt. Dat is toch wel heel erg vaak één persoon die in de kijker staat. Dan is het wel handig dat hij dat een beetje kan volgen inderdaad. Dus ik kan die zorg wel snappen. Hey, dat digitale stembusakkoord, we zien het nog op heel veel dingen. En we willen ook nog door privacy heen. We willen het nog even over kunstmatige intelligentie hebben. En een heleboel partijen vinden daar wat van. Een van de dingen die mij heel erg opvalt is eigenlijk de partijen die toch steeds niet naar voren komen. Ik kan er eentje noemen bij naam. Klein partijtje, misschien wel van gehoord, is de VVD. Die willen dat stembusakkoord niet ondertekenen. Als ik dat partijprogramma erbij pak, dan staat er toch ook heel weinig in. Wat echt met privacy te maken heeft, anders dan we willen wel privacy mits en maar. Als je naar dat digitale stembusakkoord kijkt en je kijkt naar de partijen die daar wat mee te maken hebben, vind je het dan ook opvallend dat daar overwegend wat meer links georiënteerde partijen heel erg met privacy bezig zijn en de meer rechts georiënteerde partijen wat meer met veiligheid? En dat daar een soort tegenstelling lijkt te zijn?
Dat vind ik ook opvallend. Dus ik moet zeggen, dus toen we het stembusakkoord lanceerden, toen is er wel een VVD-Kamerlid geweest die heeft gezegd, weet je wat, ik teken.
Oh.
Vandaar dat ik net even niet wist van hoeveel partijen hebben nou wel of niet getekend.
GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Volt, SP, Denk, Bijeen en Piratenpartij.
Ja, en dus misschien de VVD. Maar dat hebben we dus nog niet zeker. Maar ja, er is dus zeker wel een soort van links-rechts scheiding met natuurlijk wel een paar uitzonderingen. Dus op bepaalde onderwerpen, als je soort van heel extreem rechts komt, gaan daar dan weer opeens wel wat soort stemmen voor privacy op. Dus bijvoorbeeld Forum voor Democratie wil de sleepwet afschaffen. Heeft ook gestemd tegen de cyberwet. Maar als we in een soort van het beschaafde midden blijven, dan zit die tweedeling er heel erg. Ik vind het vooral bij VVD opvallend dat de VVD staat voor een kleinere overheid, maar eigenlijk allemaal maatregelen voorstelt die de bemoeienis van de overheid met het privéleven van mensen alleen maar vergroot.
Wat voor voorstellen?
Dus meer datadeling, meer cameratoezicht. Het wegzetten van privacy als tegengesteld aan veiligheid. Dus eigenlijk gewoon alles wat we nu zien en dan meer. En zo staat het er vaak ook gewoon in, gewoon meer. We willen meer AI, meer drones, meer camera's, meer data.
Encryptie, verzwakken.
Minder encryptie. Ja, klopt.
Ja, ik vind dat heel raar. Maar de...
Ja, verbaast het... Ja.
Nou, dat zeg ik, waarom, vind het eigenlijk helemaal niet raar.
Ja, waarom verbaast het je zo?
Je noemt het nu rechts, maar dit past vooral bij conservatief natuurlijk.
Ja.
En in die zin, als ik naar het lijstje kijk wat er dus onder dat digitale stembusakkoord staat, en ik zie daar de partijen, dan zijn dat exact de partijen die ik daar had verwacht.
Mm.
En de partijen die er niet staan, die had ik ook wel min of meer verwacht dat ze er niet stonden. Dus in die zin is het voor mij een beetje stereotype bevestigend wel.
Mm.
Ja, dat is eigenlijk jammer haast. Dan heb je er ook niet zo heel veel aan. Nou ja, toch lekker dat ze die... zijn er nog dingen in dat akkoord die jou opvallen, waarvan je denkt dat zijn opvallende uitspraken?
Nou, ik vind een aantal dingen bijvoorbeeld wel heel... In die zin een heel open deur. Bijvoorbeeld het punt over online privacy. Even heel plat geslagen. Moet beter beschermd worden. Ja, dat is denk ik iets dat als je dat tegen welke politicus dan ook zegt, die zegt dan ja, nee, natuurlijk, dat moet ook. En dan op het hoe en het waarom en hoeveel het mag het kosten, daar gaat het natuurlijk. Dus in die zin vind ik zo'n digitaal stembusakkoord, ja, even heel kort door de bocht en hard gezegd, nog weinig waard voordat ik daadwerkelijk weet hoe we hoe de puntjes bij de paaltjes gaan komen. Zeg maar.
En de wet open overheid in zekere zin hebben we ook al wel. Daar kun je altijd aan tweaken en tunen, maar die staat...
Het is een beetje als een intentieverklaring. Weet je
wel? Dat is het sowieso.
Die je ook van je werk kunt krijgen als je een hypotheek nodig hebt. Er gaat wel een soort van vertrouwen van uit, maar betekent tegelijkertijd ook nog helemaal niks.
Het enige waar ik wel echt vragen bij heb, want de andere dingen vind ik inderdaad open deur, is maatschappelijk verantwoord social media en in het bijzonder een onafhankelijke digitale ruimte, publieke ruimte moet ik zeggen. Want dat is eigenlijk voor mij zoiets als... we hebben
Twitter, welk punt staat dat social media?
Onafhankelijke digitale publieke ruimte en maatschappelijk verantwoorde social media is linksboven. Dat is eigenlijk het eerste.
Oh ja, sorry.
Ik heb, als ik die twee op een hoop gooi, dus we willen dat de sociale media zich aan wetten gaan houden en ons niet allemaal... de privacy leegzuigen voor eigen gewin. En willen een onafhankelijke digitale publieke ruimte. Ik zie kansen, namelijk... terug naar Hives. Als je dat nou gewoon...
Ik geef jou bij deze respect.
Ja.
Wat, dat die leeftijd bekend? Of?
Wat zeg je?
Dat die leeftijd bekend?
Nee, vroeger op Hives gaf je elkaar toch respect. Dat was
en kudo's. Geen upvotes.
Je had zo'n knop en dan kon je elkaar respect geven. Ook leeftijd.
Grappig dat je het zegt. Want in de werkagenda van de huidige staatssecretaris voor digitalisering staat ook al dat de overheid wil gaan experimenteren met het zelf opzetten van platformen.
Oh, experimenteren, ja, oh, let's joy. Go. Ja.
Dus, ja. Je had me bij overheid en zelf opzetten.
Ja, maar nee. Ik vind het te makkelijk om hier gekscherend over te doen.
Eens.
Want... we willen wel van die fucking big tech platformen af.
Ja.
We kunnen niet en dat willen en dan tegen iedereen die iets anders probeert zeggen, ja, maar dat gaat natuurlijk niet lukken.
Verder.
Dus laat het ze lekker proberen.
Ja, nou, het is niet zozeer dat ik denk van er kan nooit wat anders slagen. Het is meer dat, nou ja, in de gesprekken die we hebben gehad, ook bijvoorbeeld met Jelle Prins toen destijds met met de coronamelder app en dat soort dingen. Mm-hmm. Dat op het moment dat de overheid in de techsector dingen gaat maken... ja, de kans dat verzandt in te veel poppetjes die te veel plasjes moeten doen en niemand die de eindverantwoordelijkheid wil dragen, is aanwezig, / is groot. Ik heb niet genoeg kennis daarover. Maar dat is uiteindelijk, als je het niet probeert, kom je sowieso nergens. Dus dat is zeker waar. Maar ik kijk er dan toch een beetje cynisch naar en denk van, ja, ik vind het track record van de overheid dat op dit vlak gewoon niet heel erg sterk is. Dus.
Nee, maar ik denk wel dat als we blijven zeggen dat de overheid slecht is met IT, dat de overheid slecht blijft met IT.
Ja.
Dus er moet ook een keer iets veranderen. Wij hadden best wel veel kritiek op de corona-app natuurlijk. Maar daar is wel in soort van best wel korte tijd iets best wel tofs neergezet. Was natuurlijk ook doordat er zoveel mensen van buiten de overheid zich geroepen voelden om te helpen. Maar ik denk van dus dan moeten we dus blijkbaar een incentive vergroten.
Ja.
Voor mensen met digitale expertise om dat te
verhogen.
Doen.
Nou, hoe dat toen gegaan is, dat is inderdaad een goed voorbeeld van hoe het in de conceptiefase ook van die coronamelder app. Ging alles ineens heel snel, kwamen heel veel knappe koppen bij elkaar.
Mm-hmm.
En dan uiteindelijk, nou, daar klaagde Jelle dan in een later stadium ook nog over. Uiteindelijk blijft het dan een beetje liggen omdat niemand er verantwoordelijkheid over heeft. Maar als je dit inderdaad op dezelfde manier zou kunnen aanpakken. Met ja, gewoon de kennis benut die je in Nederland hebt en niet per se het vanuit de overheid zelf laat komen, maar
nou ja, waarom niet die kennis opbouwen bij de overheid?
Nou, dat kan ook, maar dan daar heb je dan ook die andere mensen bij nodig.
Ja, ja, true.
Maar zou het wenselijk zijn een publiek ja, sociaal medium? Het is ook wel een beetje valse concurrentie, een soort publieke omroep, maar dan van sociale media.
Dus als je wordt geboren in Nederland, krijg je gewoon automatisch een Nederland-account.
Ja, gewoon inloggen. Ja. En dat leggen we dan bij de KVK neer. En die geeft jou dan een heel uniek nummer waar je BSN in verwerkt is. Dan kan iedereen zien.
Nee, leggen we vast in de blockchain, klaar.
In de cloud, die hosten we daar.
Smart blockchain in
Nederlandse cloud.
Goed best.
AUB.
In maar in die vergelijking met de publieke omroep is misschien helemaal niet zo slecht. Ik bedoel, we hebben daar ook een soort grote diversiteit aan mediamakers. Commerciële omroepen, publieke omroepen, zelfstandige makers online. Ik denk dat je zoiets voor sociale media ook zou kunnen maken.
Ja, en de publieke omroepen die doen heel goed werk en de commerciële omroepen zetten dikke zwarte cijfers neer. Dus volgens mij kan dit gewoon in perfecte harmonie aan de gang zijn in één markt.
Ja, je kunt natuurlijk alles ook slecht doen. Wat ik er ook heel interessant aan zou vinden, is dat je misschien ook een soort normverschuiving krijgt. Waarbij ook de commerciële partijen veel meer moeten concurreren echt op de kwaliteit van hun dienst.
Mm.
Dat is nu eigenlijk ook bijna niet aan de hand.
Ja, omdat ze zijn te groot.
Ja, ja, dus je weet je zelfs, nou ja, ik wil heel graag TikTok-video's kijken. Ik vind mijn privacy ook belangrijk. Als er een andere TikTok was of een manier om TikTok te bekijken zonder dat ik mijn privacy te grabbel gooi, dan zou ik daar best wel voor willen betalen. Maar dat is geen optie. Dus als de overheid daar een soort speler in zou kunnen worden om in ieder geval de soort norm op te schrijven, om te laten zien hoe het ook kan en ook om te bewijzen dat dingen kunnen. Ja. En die rol heeft de overheid ook heel lang gehad. Wanneer het gaat over digitalisering. Eigenlijk heeft de overheid, of hebben we met collectief geld, heel veel digitalisering en technologische innovatie mogelijk gemaakt. Dat is helemaal niet iets nieuws.
Wat hebben we mogelijk gemaakt dan?
Nou, de hele opkomst van het consumenteninternet is met overheids of met collectief geld betaald. Alle AI-innovatie komt bij universiteiten vandaan. Dat is allemaal collectief geld.
Ja, dat is waar.
Dus waarom kunnen we dat niet channelen naar iets dat niet de hele boel vernachelt?
Nou, gelukkig zijn er 9 partijen die zeggen dit een goed idee te vinden. Dus wie weet wat de toekomst brengt. Laten we even stilstaan bij andere dingen. Wat ik lastig vind bij partijprogramma's is, het is een partijprogramma dat is eigenlijk per definitie onuitvoerbaar. Want geen enkele partij wordt zo groot dat ze het in hun eentje kunnen gaan bestieren.
Mm.
Zowel raken die intenties heel snel opeens de werkelijkheid en dan gaat alles toch weer heel anders. Dus laten we die kanttekening in ieder geval geplaatst hebben. Als het gaat om privacy, zijn er in ieder geval een aantal dingen waar best wel veel partijen zich kunnen vinden. En ik merk ook wel dat ja, toch met een beetje samengeknepen ogen vind ik het ook wel weer een beetje naar links neigen wat dat betreft. Maar ik heb in mijn zoektocht 3, 4, 5, 6 punten gevonden waar ze elkaar echt wel veel vinden over het algemeen. De partijen, dus het gaat over end-to-end encryptie, de autoriteit persoonsgegevens versterken en de beperking op datacollectie en gebruik door de overheid. Dat zijn bij uitstek onderwerpen die jullie aan het hart gaan bij Bits of Freedom.
Klopt. Ja, die eerste 2 punten heb ik ook wel kunnen vinden. Dat laatste punt heb ik echt hele wisselende dingen over gelezen.
Ja, dus deze 60 GroenLinks, NSC en Partij van de Dieren kunnen daar aardig door een deur. De rest eigenlijk niet.
En dat is ook grappig als je het vergelijkt met hoeveel partijen vinden dat de AP versterkt moet worden.
De autoriteit persoonsgegevens, ja.
Dus dat is, nou ja, voor mijn gevoel echt bijna iedereen heeft iets gezegd over sterk toezicht door de AP. Er is niemand heeft gezegd dat moet minder. Er is geen soort logisch verband tussen de partijen die vinden dat er goed toezicht moet zijn en dat de AP goed haar werk moet doen. En partijen die vinden dat we misschien een beetje terughoudender moeten zijn met dataverwerking en datakoppeling. Dus bij sommige partijen heb ik echt het gevoel dat die heel erg op gespannen voet staan met elkaar. Want je kan bijna niet zeggen, aan de ene kant willen we meer verantwoord gebruik van data door de...
meer toezicht op verantwoord gebruik van data.
Precies, maar we willen tegelijkertijd ook dat er veel meer uitwisseling mogelijk is. En dat er veel meer datagebruik door de overheid mogelijk is. En dat het recht op privacy soms ten koste moet gaan van andere rechten. Dat gaat niet samen. Dus dan denk ik, ja, dan is dat roepen over het versterken van de AP... zolang je niet ook jezelf begrenst, is voor overheden gewoon vind ik een beetje een loze kreet.
Beetje voor de bühne dan inderdaad, dat ja. Kunt er uiteindelijk niks mee.
Ja,
ja en toch, als je bijvoorbeeld even inzoomt op de VVD en CDA in het bijzonder... dat zijn wel partijen die zeggen, joh, toegang tot persoonsgegevens moet gewoon wel mogelijk zijn... als dat noodzakelijk is voor bepaalde belangen. Nou, dat soort belangen zijn heel vaak opsporing of fraude of weet ik veel wat.
Ja.
En als ik het partijprogramma van de VVD pak en ik doe letterlijk Ctrl F... dan gebeurt er niks, want ik heb een Mac. Ik moet Command F doen. En dan zoek ik op persoonsgegevens. Uh-huh. Dan komt dat woord niet voor. Dan zal autoriteit persoonsgegevens ook wel niet voorkomen. Dan denk ik, nou, dan hebben ze in ieder geval niet gezegd... dat dat meer budget nodig heeft. Dan zijn ze wel lekker consistent in dan.
Ja. 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 Klopt.
En dat is ook een partij die wel end-to-end encryptie zou willen knabbelen.
Dus je bent op zoek naar welke partij een soort van onderaan de streep het slechts doet.
Nou ja, wat slecht is, is ook heel erg in de eye of the beholder, weet je wel.
Ik vind een goede start, wat we net aanstippen, dat inderdaad het een beetje voelt alsof bij de makkelijke punten de partijen die we zouden aanmerken als tussen aanhalingstekens slecht voor de privacy of vooruitgang op dat gebied, dat die bij de makkelijke punten een beetje meeroepen. Snap je wat ik bedoel?
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk, als je hun beleid zou volgen, hetzij doordat ze punten hebben die er lijnrecht tegenover staan, wat Evelyn net zegt, hetzij doordat ze er daar überhaupt niet over praten, zoals het ontbreken van autoriteit persoonsgegevens bij VVD, zei je.
Mm-hmm.
Ja, dat voelt het voor mij alsof je een soort van door een ballonnetje heen prikt. Want ze waaien wel lekker met de wind mee. Want ja, je kan moeilijk zeggen dat je tegen de autoriteit persoonsgegevens bent. Of dat je vindt dat ze minder slagkracht zouden moeten hebben. Want dat slaat nergens op. Mm-hmm. Maar het is heel makkelijk om op die manier mee te lullen. Van joh, natuurlijk zijn wij ook voor. Wij willen ook dat jullie privacy beschermd wordt. We geven alleen niet de tools ervoor.
Mm. Ja.
Kijk, slecht is niet echt te kwantificeren. Want uiteindelijk is een politieke partij sluit bij jouw eigen normen en waarden en ethiek aan. En dat bepaalt of het voor jou goed is. Dus maar gewoon kijken vanuit privacy oogpunt vind ik dat een goede graadmeter voor slecht. Op het moment dat het niet klopt wat er geschetst wordt, zeg maar.
Ja, misschien twee hele concrete voorbeelden die ik had opgeschreven. BBB waarschuwt voor een blind vertrouwen op modellen. En is voor AI inzetten voor militaire doeleinden. En dan denk ik een soort van...
Excuse me?
De laatste plek waar je geen blind vertrouwen in modellen wilt... is volgens mij waar er echt letterlijk levens bij komen kijken.
Ja, dat lijkt wel redelijk haaks op elkaar te staan, ja.
CDA wil gewoon alles niet... maar wil dan wel digitale grondrechten vastleggen in de grondwet. En dan denk ik, oké, digitale grondrechten vastleggen in de grondwet... klinkt in eerste instantie positief. Maar als je kijkt naar wat zij willen inhoudelijk op digitalisering... denk ik, zodra jij dat gaat vastleggen, gaat het alleen maar achteruit. Maar dan wel roepen met zoiets als digitale rechten... maar in de praktijk ook allerlei voorstellen doen die... echt keer op keer digitaal, zeg maar wat we als traditioneel digitale rechten zien verwateren.
Dat is eigenlijk hetzelfde inderdaad. Dat is weer de mooie term waarin ze meeroepen, digitale rechten. Maar ondertussen op het moment als je dan gaat inzoomen en kijken, wat willen jullie daar dan precies mee? Ja, dan valt het gewoon een beetje tegen en dan gaat het niet iets opleveren waarbij de digitale rechten ook daadwerkelijk over 4 jaar er beter voor staan dan nu, denk ik.
Mm.
Het is ook allemaal terug te herleiden, denk ik, naar de toeslagenaffaire, toch? Als je zegt geen blind vertrouwen op modellen, dan doel je daar toch een beetje op. Dan zeg je dat omdat je niet... Ja, nee, wij zouden die toeslagenaffaire...
Zeg je nou dat je Duitsland Kroes niet vertrouwt?
Wat? Zegt hij dat?
Blind vertrouwen in modellen.
Oh, jezus.
Sorry, jongens, het is voor mij ook gewoon maandagmiddag.
Is er nog model trouwens?
Ik weet niet. Vast niet meer. Weet ik eigenlijk niet. Weet ik niet. Geen idee.
Ik ben influencer geworden.
Ik verbaas me altijd dat...
Maar kunnen we heel even terug... Want je zei nou bij BBB AI gebruiken bij militaire doelen of juist niet?
Jawel.
AI gebruiken voor militaire doeleinden.
Ja.
Ik kan niet onder woorden de druk hoe brengen hoe raar ik dat vind. Als je in je politieke... Ik zou veel eerder verwachten dat iemand dan zegt... wij vinden dat AI nooit gebruikt moet worden voor militaire doelen. Dan denk ik van, ah, dat vind ik een vrij sensible idee.
Nou,
maar dit is...
Even advocaat van de duivel strongman. Ik zou het namelijk heel top vinden dat er geen soldaten meer het veld in moeten, maar dat we een leger hebben van Europese robothondjes.
Oh, hou op.
Op het moment dat er iets aan de hand is, dan komen de robothondjes en
weet je echt beter, te veel films gekeken en te veel games gespeeld om hier achter te kunnen staan.
Dan die robothondjes fucken je up. Moet je bij ons aan de grens proberen. Dan komen de robothondjes, die knauwen al je benen eraf. Nee, maar dan heb je in ieder geval geen soldaat in het veld die kunnen sneuvelen. Dan heb je robothondjes.
Ja, maar je hebt wel een soldaat in het veld die kan kijken en denkt... oh, wacht, dat is een kind. Laat ik daar niet op schieten. En een robothond die misschien in kill mode staat... Nou ja, dan moeten we er maar op vertrouwen dat het algoritme... of het model dat daarachter zit... dat die dat allemaal klakkeloos goed gaat doen.
Want er zijn nu geen soldaten die soms kinderen...
Nee, natuurlijk wel. Maar serieus, jij bent hier voor?
Ik ben een advocaat van de duivel aan het strongmannen, Jurian. Maar... Dat is wat ik probeer een beetje...
Ik vind het hele idee van AI inzetten in het leger... een van de meest enge dingen die je kan verzinnen überhaupt.
Zou je het niet, zou je de drempel om iemand anders te vermoorden... niet juist hoger willen maken in plaats van lager?
Nee, luister. Ik ben hier niet daadwerkelijk voor. Even voor de dat die caveat wel staat. Maar ik kan me wel voorstellen dat er een dag komt... waarop AI min of meer alles dat een mens kan doen, beter kan. Computers kunnen beter schaken, kunnen beter rekenen... kunnen beter heel grote Excel-sheets uit hun hoofd leren.
Mm-hmm.
Kunnen beter vertalen, kunnen een heleboel dingen beter. Kunnen beter mijn temperatuur in huis regelen. Er zijn steeds meer dingen die computers beter kunnen. Waarom zouden ze dan niet op een gegeven moment... doelwitten beter kunnen herkennen.
Een soort AI gaat nooit worden ingezet om betere ethische of morele keuzes te maken. Of om minder schade aan te richten aan de vijand.
Nooit.
Maar het gaat... Nee, dat geloof ik niet. Het gaat altijd ingezet worden voor het vergroten van de pijn bij de ander.
In ons leven wel, ja, zonder meer.
Ik kan me wel voorstellen dat je AI, wordt waarschijnlijk al gedaan, inzet voor dingen zoals bevoorrading of weet je, van die een beetje saaiere dingen binnen het militaire domein.
Ja, maar hier zit denk ik het verschil meer in een soort technisch of een techno-optimisme dat ik dan toch al in me draag. Dat ik denk, korte termijn allemaal problemen, die zijn dan in mijn hoofd gelijk van ja, maar okay, daar planten we een vlagje. Maar op de lange termijn kan alles mooier,
maar
beter.
Dan zijn er nog steeds mensen die opdrachten geven. En mensen gaan nooit zo worden zoals jij net beschrijft.
Dat vind ik dan weer pessimistisch. Idee.
Mens pessimistisch, tech optimistisch, zoiets.
Oké.
Nou, ik vind het in ieder geval vrij bizar dat je dit... als partijpunt zou opnemen in een verkiezing. Kijk, B1 heeft letterlijk tegenovergesteld. B1 die zegt een onmiddellijke stop.
Ja.
Voor ontwikkeling qua AI hebben voor militaire doeleinden. Kijk, dat is ook meteen heel definitief.
Mm.
En alleen een Sith deals in absolute. Dus dat weten we, Randal. Dus dat is misschien niet helemaal haalbaar.
We zitten ook al aan onze Last Jedi, dus dit wordt problematisch.
Ja. Nee, maar ik ben het daarmee eens. Alleen ik vind dat dan weer te makkelijk of zo. Dan denk ik van ja, weet je, dat is ook voor de bühne. Want zo 1, 2, 3, je kunt dat zeer waarschijnlijk niet gedaan krijgen. Zeker niet als bijeenzijnde.
Mm.
Maar om het als BBB dan het tegenovergestelde in je partijprogramma op te nemen, vind ik zeer opvallend.
Ja.
Maar goed, dit gaat natuurlijk dan over AI en militaire doelen. Maar even terug naar privacy. Er zijn natuurlijk heel veel kanten aan die waar je mee op kan, zeg maar, als het om privacy gaat. Zijn er dingen waar jij vanuit jouw positie en jullie bij Bits of Freedom naar kijken, waarvan je denkt, van, dit vinden wij wel echt een heet hangijzer op dit moment. En daar gaan deze verkiezingen ook waarschijnlijk wel een belangrijke rol in spelen hoe dat nu verder gaat.
Mm. Dus encryptie hebben we het net al over gehad. Of het digitaal briefgeheim. Volgens mij staat het bij een van de partijen ook zo breed geformuleerd. Het staat natuurlijk al heel lang onder druk. We hebben net... de afgelopen 2-3 jaar is er een Europees voorstel in de maak om client-side device scanning mogelijk te maken. En je ziet daarin dat de partijen ook best wel verdeeld zijn. Dus er is ondertussen een meerderheid in de Tweede Kamer voor het recht op encryptie. Ook een kleine meerderheid in de Tweede Kamer voor een verbod op client-side device scanning. Maar die strijd is...
Tussendoor, dan heb je het over dat de autoriteiten, justitie, vanuit hun positie iemands telefoon bijvoorbeeld op afstand zouden kunnen uitlezen.
Nee, het is een, of tenminste zoals het in het, je kan het op verschillende manieren inrichten, maar zoals het in het voorstel van de Europese Commissie is ingericht, zou het de mogelijkheid zijn voor overheden om aan communicatiediensten te, om hen te dwingen om alle content van al hun gebruikers te monitoren voordat het wordt dus op de telefoon zelf. En als ze daar, dus het is in het kader van kindermisbruikbestrijding dat het wordt voorgesteld. Als ze foto's, video's of tekst tegenkomen waarvan ze niet kunnen uitsluiten dat er mogelijk sprake is van kindermisbruik of van grooming, dan moeten ze het melden bij een nieuw op te richten Europees centrum. En wat ook in dat voorstel staat, wat veel minder aandacht krijgt. Is dat er ook een mogelijkheid zou komen om internetproviders te verzoeken om hele specifieke afbeeldingen of video's of tekst op websites ontoegankelijk te maken. En van beide voorstellen zegt de commissie, ja, maar we doen niks dat encrypties gaat. Maar de enige manier waarop je dit kunt uitvoeren is natuurlijk wel door encryptie of te omzeilen of te breken.
Want als je inderdaad wil zien wat er op bijvoorbeeld WhatsApp wordt gedeeld, dan zul je de encryptie van WhatsApp moeten breken.
Ja, en de soort workaround is, we kijken mee voordat iemand het berichtje verstuurt. Dus nog voordat het versleuteld wordt, gaan we monitoren. Daar is nu gelukkig een meerderheid in de Kamer voor. Maar de minister die verantwoordelijk is, de minister voor Justitie en Veiligheid, die is nog lang niet overtuigd dat dit een slecht idee is. En er komen nog heel veel onderhandelingen in Europa aan. Dus ik denk dat voorstel nog lang niet van tafel is. En ik denk ook dat het past binnen een soort bredere wens om... eigenlijk alles wat online gebeurt zo transparant mogelijk te maken. Dus volgens mij is de bedreiging van andere vormen van encryptie ook helemaal niet zo ver weg.
Zij sluit eigenlijk wel aan wat jij net zei, inderdaad, dat er altijd een soort spanningsveld natuurlijk is tussen privacy en, nou, in ieder geval zo wordt het dan geschetst, privacy en veiligheid. Dat is natuurlijk een terugkerend thema. Dat is niet nieuw voor deze verkiezingen. Heb jij het gevoel dat het dat meer onder een vergrootglas ligt? Of dat er meer aandacht nu... dat het misschien een groter punt is dan het in het verleden geweest is? Of is het daar niet echt verschil?
Ik heb wel het gevoel dat het een groter punt is. Omdat er steeds meer technologische manieren zijn om privacy te schenden. En steeds meer technologische manieren om... of die worden voorgesteld voor het vergroten van de veiligheid. Ik had het gevoel dat ik het nu ook echt bij meer partijen zo heel expliciet terug zag komen. Dus het ging van privacy mag ten koste gaan van de nationale veiligheid, of privacy mag ten koste gaan van burgerbelangen, whatever that means. Naar we ontnemen beroepscriminelen het recht op privacy. Dus ja, dat lijkt wel...
Fijn dat je inderdaad gewoon precies kan zien wie de beroepscrimineel is, zodat je een privacy kan afnemen.
Mijn dochtertje van 4...
beroepscrimineel.
Ik lag naast met haar in bed en toen gaat ze vragen stellen. Toen vroeg ze, papa, bestaan krokodillen echt? Ik zeg, ja, die bestaan wel echt, maar niet hier in Nederland. Die kun jij niet tegenkomen. Oh. Papa, bestaan boeven echt? En die vond ik lastiger.
Poeh.
Toen dacht ik, ja, wat maakt iemand een boef? Weet je wel? Ben je geboren boef? Nee. Kun je boef worden? Ja, zeker wel. Maar bestaan boeven echt?
Toen had je een videootje van rapper Boef zien en toen was het klaar.
Dat zou heel makkelijk zijn geweest, ja. Ja, maar dit zijn wel de vragen. Wanneer ben je een beroepscrimineel? Ja. Nou, die vind ik pittig.
Maar ik wil nog even door, want we hebben het dus over dat spanningsveld en over de belangen die daarbij horen.
Mm-hmm.
En wat ik me daarbij ook afvraag, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar het heet volgens mij met een mooi woord, het electoraat, alle mensen die mogen stemmen.
Mm-hmm.
Dan kan iedereen zich een voorbeeld, maar iedereen heeft wel een bepaalde verbeelding bij de grenzen dicht. Iedereen weet een beetje wat dat inhoudt en welke groepen daarmee getroffen zijn. Of we willen zwaardere straffen, of we willen geen windmolens of kerncentrales, of juist wel. Iedereen snapt dat ongeveer.
Mm-hmm.
Als je kijkt naar dit onderwerp,
mm-hmm.
in hoeverre zijn dan de mensen die mogen stemmen voldoende geïnformeerd als het gaat om het belang voor henzelf? Want de gevleugelde uitspraak is natuurlijk, ik heb niets te verbergen. Dat is, die is natuurlijk ook al 10, 15 jaar oud. Inmiddels zijn mij zelfs boeken verschenen met letterlijk die naam. Mm. Voor mij is het een groot vraagteken. Want voor ons drie is hier natuurlijk aan gesneden koek. Jij zit te vertellen en wij denken allemaal bij onszelf, wow, dat is een heel erg powerful middel voor inderdaad iets om iets tegen te houden. Mm. Kindermisbruik, wat no question heel erg is. Maar het middel, de Pandora's box die je hiermee nu openmaakt, is gigantisch.
Ja. Mm-hmm.
En ik vraag me gewoon af hoe jij kijkt naar Nederland en de kennis hierover. Je begint meteen te lachen, dat is vast geen goed teken.
Nou ja, ik denk zelfs dat jij zegt, ja, mensen zijn goed geïnformeerd over migratie. Ik denk dat geloof ik helemaal niet.
Oh, dat
ik denk
zou goed kunnen, dat daar
mensen over het algemeen gewoon best wel slecht geïnformeerd zijn. Gewoon punt. En ook op digitalisering. Wat ik veel zorgelijker vind. Jij had het net over de toeslagenaffaire. Of tenminste, die noemde je even. Dat ging over de BBB die dan zegt, je moet je niet blind staren op modellen.
Oh, dat, ja.
Ik vind het echt wonderlijk dat Pieter Omtzigt, die groot is geworden door het controleren van de staat op de toeslagenaffaire, in zijn partijprogramma nog heel veel soort dataverwerkingen, datakoppelingen, uitwisseling, nieuwe uitwisselingen van data met de fucking Belastingdienst voorstaat. Er zijn maar weinig partijen die, als ze het hebben over maatschappelijk verantwoorde AI, ook daadwerkelijk het gewoon hebben over het voorkomen van discriminatie. En dan denk ik, dan hebben we eigenlijk echt niks werkelijks geleerd van die toeslagenaffaire. En is dat dan een probleem van onvoldoende kennis over digitalisering? Dat weet ik niet. Misschien gaat het veel meer om een soort van gevoel hebben voor machtsverhoudingen.
Ja, kijk, de reden dat ik het vraag is dat je merkt natuurlijk dat politici in debatten en zo, die richten zich natuurlijk vaak tot die kiezer.
Mm.
Niet zozeer stem op mij, want, maar het is vaak meer van stem niet op die, want deze meneer gaat zus of zo doen.
Yeah.
En ik merk dat ik het best wel moeilijk vind om dat dan tastbaar te maken op het gebied van privacy. Want eigenlijk al die dingen die hier dan staan, alle dingen die wij aanhalen, ja, hoe gaat Jan met de pet bewijs van daar in zijn dagelijks leven directe gevolgen van ondervinden?
Mm-hmm.
En dat, ja, en dan volgende stap is, als het dan zo ver van je bed is, dan ben je natuurlijk snel geneigd om er niet naar te kijken. En dan denk ik van, ja, daar zit dus een bepaalde kennisgap,
ja,
eigenlijk.
Ja. Dus ik denk dat iedereen die iets moet van de overheid het snelst geraakt wordt. Dus alle technologie die de overheid nu inzet is data gedreven. Dus de mensen van wie er meer data beschikbaar is, zullen vaker de dupe zijn. Dat is volgens mij wat de toeslagenaffaire heeft laten zien. Wat al die soort van fraude opspoor of risicoclassificatiemodellen laat zien. Heeft de overheid data van jou, dan ga je op een gegeven moment gewoon de sjaak zijn. En hoe meer dataverwerkingen er zijn, hoe vaker dat gaat gebeuren. Ik vind Bert Hubert heeft hier een keer over geschreven, of over gezegd. Het is helemaal niet meer een kwestie van niks te verbergen hebben, maar dat je steeds vaker iets moet uitleggen. En dus om terug te komen op die client-side device scanning. Zelfs met soort super accurate, als we geloven dat die technologie heel accuraat is, wat ik niet geloof, maar stel dat, en hij is 99% accuraat, dan heb je nog steeds, als je kijkt naar het volume van berichten en foto's die mensen versturen, heb je te maken met gewoon miljoenen valse positieven per jaar. Als het niet al tientallen miljoenen gaat zijn. Dat zijn allemaal mensen die niks verkeerd hebben gedaan, maar wel binnenkort mogen komen uitleggen dat ze niks verkeerd hebben gedaan. En ik denk dat dat de manier is waar het electoraat het op grote schaal het eerst echt gaat merken. En een soort van, als je een soort vanuit een meer moreel perspectief bekijkt, zou je natuurlijk ook hopen dat mensen misschien denken, nou, misschien dat ik niet de dupe word, maar mijn buurman wel. En dat vind ik ook vervelend.
Ja, dat is niet wat mensen echt doen, maar ja, klopt.
Ja. Mijn buurman wel.
True.
Ja, hoop je wel inderdaad. Maar mensen die de juiste ding doen, is dat niet gewoon keer op keer een probleem met de mensheid dat we doen wat voor onszelf prettig is?
Jeetje, dat is een grote vraag.
Ja. Ja, het gaat veel verder dan deze vraag.
Het gaat wel veel verder. Want jij was nu aan het doorvragen over hoe die machtsverhoudingen liggen, toch?
Over hoe. Mijn punt was dat we met z'n allen een keuze moeten gaan maken. En ik vraag me af in hoeverre de keuzes. Als je nadenken bent van goh, waar zou ik op stemmen? De meeste mensen kiezen dan een aantal punten, een aantal kernpunten die voor hunzelf belangrijk zijn. Mm-hmm. Ze zeggen van oké, daar ga ik vooral mijn mening op baseren. Daar zullen dan mensen bij zitten die wellicht daar privacy of AI dingen in meenemen. Nou, dat zullen dan vooral al best wel snel mensen zijn die bovengemiddeld geïnformeerd zijn. Mm. En dat was eigenlijk een beetje mijn punt. Van ja, het is eigenlijk niet eens. Het was meer, ik denk, meer een vaststelling dan een vraag.
Het komt ook niet echt voor in de stemwijzers.
Te groot deel van de mensen die zou kunnen stemmen op dit vlak heeft er gewoon net even te weinig ervaring mee of kennis over.
Mm. Ik vind dat sowieso frustrerend hoor. Als ik partijprogramma's ga scannen en ik doe een boel verkiezingswijzers, dan zit er altijd wel een paar punten tussen waarbij ik het gewoon niet eens ben met een partij. Mm. Dus per definitie ben je al een soort van tactisch aan het stemmen. In die zin dat je moet kijken welke partij past het best bij mij en welke kan er dan ook nog eens gaan regeren. Tenminste, als dat iets is waar je waarde aan hecht, vind ik ingewikkeld.
Ja, ja, met digitalisering. Dus, nou ja, jullie hebben het ook gezien. Er staat zoveel soort zijdelings of expliciet over in die programma's. Maar er zijn denk ik wel maar een paar partijen die echt op een meer structureel niveau kijken naar soort van de verhouding burger-staat. En dat is volgens mij waar het echt interessant begint te worden. Want ja, alle politieke partijen roepen nu natuurlijk, ja, we moeten van big tech af en bla bla bla. Dus oké, we zijn soort van semi-on board om big tech te beteugelen. Maar is de overheid ook bereid om haar eigen macht te beteugelen? En dat is volgens mij waar op digitaliseringsvlak de grote verschillen tussen de partijen zitten.
Ja, eigen macht beteugelen.
Ja, dat en ook aansluitend bij het voorstel dat het hopelijk niet gaat halen. Als je inderdaad zover komt dat je de meta's van deze wereld verplicht tussen aanhalingstekens om achterdeurtjes te maken, zodat je lekker mee kan kijken waar jij dat nodig acht. Ja, dan verdwijnt misschien ook wel een deel van de drive om te zeggen, nee, we moeten big tech openbreken. Want ja, als zij zoveel users hebben en jij kunt ineens bij die data, dan is het eigenlijk wel heel erg lekker om in ieder geval vanuit de justitie, vanuit justitieoogpunt dan in ieder geval, om dat in stand te houden. Want dan als je het gaat opbreken en al die users worden verspreid en gaan naar beter beveiligde platformen, ja, dat is mooi vervelend. Dus in die zin is dat wel. Ben ik heel een hele rare gedachtenkronkel. Dat ik eigenlijk nu zou willen zien als dat voorstel het zou halen. Mm. Welke partijen dan inderdaad niet meer gaan hakken op big tech. Omdat ze op dat moment zien van, oh wacht even, maar nu hebben we hier iets mee te winnen. Mm. Namelijk die data.
Is ongekend cynisch. Niet helemaal onrealistisch, helaas. Mm. Maar
dat is wel een mooie tagline voor mij als co-host van jou. Zo,
daarom
ongekend cynisch, niet helemaal onrealistisch.
Daarom wil de overheid natuurlijk eigen social media platform op gaan richten. Hè? Dan hebben ze die achterdeur.
Alles voor de data.
Nou, dus dat is wel heel interessant. Dus ze zeggen nu de hele... Of ze zeggen niet nu de hele tijd, maar ze zeggen wel eens... Dat die sociale media platformen moeten ingericht worden naar onze waarden.
Ja.
Naar onze normen en waarden.
Tijd, ik, hoor.
Poepoe, oké, okay, ja. Ben benieuwd wat dat dan betekent.
Uh-huh.
En op het moment dat de overheid dat zelf mag gaan ontwikkelen... dan gaan we het echt zien. Betekent met respect voor publieke waarden versleuteld, anoniem... recht om niet gesurveilleerd te worden. En ik vind, zeg maar, dat is ook gewoon interessant en goed om te weten voor mensen.
En ook de andere kant op, als in, zeg maar, in waar sta je dan met bijvoorbeeld het recht om beschermd te worden tegen dingen als discriminatie, racisme online.
Ja,
daar is natuurlijk ook een hot topic op social media. Daar staan nu inmiddels ook Europese wetten over in hoe dat dan gehandhaafd moet worden. Daar zou zo'n platform natuurlijk aan moeten voldoen. Maar ja, op welke manier gaat dat? Betekent dat je geen anoniempjes kunt tegenkomen op dat platform? Of dus ja,
als het aan CDA ligt wel. Volgens mij een verbod op anonimiteit en op anoniem schelden. Dat was één.
Ja, nou ja, goed, met het oog op discriminatie kunnen daar voordelen aan zitten. Want mensen over het algemeen denk ik dat ze minder geneigd zijn om... Nee, mensen zijn gewoon dom. Ook onder eigen naam doen ze het ook wel, denk ik.
Dus anonimiteit speelt helemaal geen rol bij online harassment, gek genoeg. Plus, het is nu al heel erg makkelijk voor de politie... om bijvoorbeeld bij Facebook iemands IP-adres... of informatie over hun account op te halen. Dus die mogelijkheden zijn er al.
Ja.
Dus anonimiteit zou daar niet zo heel veel in kunnen betekenen. Of verbod op anonimiteit.
Hmm. Ja, bovendien er zijn
klinkt ook altijd heel eng, verbod op anonimiteit. Klinkt heel eng.
Ja, en alsof het er nu is. Zeg maar mensen, als je zeg maar de minst anonieme mensen zijn mensen met een fucking Facebook-account, toch?
Ja.
Nou ja, we waren natuurlijk vorige week op een beurs van letterlijk de digitale politie. En waren daar ook aan het vertellen over manieren waarop ze mensen uiteindelijk vinden. En dat er een soort van spanningsveld is. Je kunt namelijk, als je een heel erg doorgewinterde IT'er bent... die heel veel verstand heeft van cybersecurity... heel moeilijk maken om jou te vinden.
Mm.
En alle verhalen die ooit in een boek belanden... of waar een film of serie over is gemaakt... of die een keer in een podcast beschreven zijn... al die verhalen gaan over iemand die een keer een foutje heeft gemaakt.
Mm.
Die een keer een steekje heeft laten vallen... en daarmee uiteindelijk opgespoord is.
Ja.
Dus... nu hebben we het over beroepscriminelen, hebben we ze eerder genoemd. Mensen, die boeken gaan niet over de mensen die nooit gepakt zijn. Maar de mensen die echt super graag anoniem willen zijn, die daar ook zover in gaan dat het ze echt lukt.
Yeah.
Ja, wat gaat die wet jou tegenhouden? Je bent al beroepscrimineel.
Yeah. Yeah,
ik zie hier echt geen...
Nee, en dan weet je, zodra client-side device scanning op WhatsApp een ding is, welke crimineel gaat dan nog in hemelsnaam WhatsApp gebruiken? Dan ga je toch gewoon niet naar iets anders doen?
Besef je even, hè? Je hebt end-to-end encryptie.
Ja.
Dus ik verzegel een brief, die stuur ik naar jou, alleen jij kan hem lezen.
Mm.
Maar ja, jij hebt hem nu gelezen.
Mm.
Dat is jouw device, jouw iPhone heeft hem ontsleuteld. Dus als er op dat device gescand kan worden, dan maakt die versleuteling onderweg niks uit.
Ja.
Dat is de hele grap.
Ja.
Zo sick. Hey, we noemden het net al een paar keer zijdelings, maar ik vind dat Europese samenwerken nog wel interessant. We hebben natuurlijk de DSA, de DMA, er komt een AI-wet aan.
Mm-hmm.
Moeten we het daar eigenlijk wel over hebben in Nederlands verband?
Ja, volgens mij. Dus er zijn een paar partijen die wat minder van de Europese samenwerking zijn. Van de partijen die het Stembusakkoord hebben ondertekend is dat de SP. Maar die is niet per se een soort van tegen die Europese wetgeving. Maar vindt dat dat niet mag betekenen dat we in Nederland dan niks doen. Of dat we wachten totdat er wetgeving uit Europa komt. Zeker wanneer het gaat over een soort internationale concurrentie. Een soort competitief digitaal landschap, dat soort zaken. Mm. Denk ik dat dat echt niet anders kan dan in Europees verband. Omdat je dan gewoon een markt hebt die ertoe doet. Maar zaken zoals nationale veiligheid worden natuurlijk nog steeds gewoon nationaal geregeld. En er zijn ook wat betreft soort rechtsbescherming... zijn er denk ik heel veel zaken die ook nog landelijk geregeld kunnen worden.
Zijn er überhaupt partijen die zover gaan als dat ze... Ja, inmiddels al liggende afspraken die vanuit zoals DMA, DSA, daar tegenin zouden willen gaan, die van tafel zouden willen vegen. Dat kan natuurlijk alleen maar als Nederland uit de EU zou stappen.
Het eerste waar ik aan moet denken, dus de AI-verordening is, daar wordt over onderhandeld. het Europees Parlement heeft gezegd dat er een verbod moet komen op de inzet van biometrische surveillance in de publieke ruimte. Weer helaas onze minister van Justitie en Veiligheid heeft gezegd dat zij het daar niet mee eens is. En dat de politie wel bijvoorbeeld gezichtsherkenning zou moeten kunnen inzetten in de straat.
Is dat het enige voorbeeld van biometrische data die daar gebruikt wordt voor surveillance, gezichtsherkenning? Of zijn er nog andere?
Op dit moment is het wel het voorbeeld, ja. Omdat iedereen dat meteen begrijpt. Maar gate recognition zou er bijvoorbeeld ook eentje voor zijn. Dus dat, je mensen herkent aan hoe ze lopen. Wow. Dus iedereen heeft een soort uniek loopje.
Ik niet.
zeker jij.
Oh shit.
Zeker jij ook.
Dat is net als je gezicht of je vingerafdrukken is dat natuurlijk, je hebt er maar één.
Ja.
En je kunt hem niet thuis laten. Volgens mij zijn dat de enige vormen die ik in ieder geval nu ken.
Nou, ik ooit wel eens een soort van doembeeld geschetst. Voor mij was dat in een Tweakers podcast. Toen zat ik bij een fitnesscentrum waar ik me moest aanmelden en ook alles en kluisjes moest openen met de vingerafdruk.
Mm.
Dat betekent dus dat mijn vingerafdruk bij hun in een database stond, waar ik verder helemaal niet vanaf wist hoe dat dan beveiligd is, wie daarbij kan en dat soort dingen. En dat is toch best wel intiem. Je vingerafdruk. Schetste ik een beetje een soort doemscenario dat je straks overal naar binnen moet met je vingerafdruk. Mm. En dat wat natuurlijk al op sommige plaatsen al gebeurt, hè, dat je met vingerafdruk bepaalde deuren open moet maken. Maar ik ben daar zeker geen voorstander van. Nee, het lijkt mij een eng ding.
Dus de Amerikaanse staat heeft wel mijn vingerafdruk. Mm. Want ik ben daar een keer heen gereisd. Ja, ik had ook niet echt de levenslust om weer terug te vliegen. Puur vanwege dat principiële punt. Maar ja, volgens mij heeft de Nederlandse overheid hem niet.
Twijfel ik aan eigenlijk.
Maar ik ben het met je eens hoor. Want,
heb je niet ooit dat je als je een rijbewijs of nee, moet je dan niet
je paspoort zit hier toch?
Paspoort?
Nee.
Jawel.
Echt?
Ja, volgens mij was daar nog een soort ophefje over. Omdat het een Frans bedrijf is die vingerafdrukken opslaat.
Ik weet wel dat ik op mijn MacBook ook met mijn vingerafdruk kan openen. En dat allemaal in een secure enclave zit. En dat niet door Apple in te zien is.
Ik weet niet hoe oud je paspoort is. Maar hier staat in ieder geval de EU-verordening betreffende biometrische paspoorten verplichte afgifte van een gelaatsfoto en twee vingerafdruk.
Mm.
Oh echt?
Ja.
Ik kan me dit niet herinneren. Dat ik dat
geen actieve herinnering aan?
Nee.
Druk me.
Pittig.
Maar vingerafdruk, dus ik vind gezichtsherkenning of gate recognition vind ik nog veel creepier.
Van de kant van afstand, vingerafdruk ben je erbij natuurlijk.
Ja, daar moet je gewoon een soort van fysiek aan deelnemen.
Ja, maar goed, daar is dus nog wel, dus daar zijn partijen dus in die daar verschillend naar kijken.
Ja.
Want DMA, DSA kan je weinig meer veranderen natuurlijk.
Wat de overheid, wat nationaal geregeld moet worden, is een deel van van de handhaving.
Mm-hmm.
En ik denk dat we daar, net zoals met de privacywetgeving, zullen zien dat er grote verschillen bestaan tussen de kwaliteit van handhaving en de capaciteit die ervoor vrij wordt gemaakt.
Zijn jou nog dingen opgevallen omtrent kunstmatige intelligentie? Want anders heb ik nog een paar vragen van luisteraars die nog wel leuk zijn.
We hebben natuurlijk AI ook wel links en rechts al een beetje behandeld. Dus
hebben we ook. Maar Evelyn heeft dat ziet niet elke luisteraar, maar een heel mooi klein groen boekje. En in dat groene boekje stonden een paar aantekeningen. En tot nu toe zijn die een paar keer heel goed van pas gekomen. Dus je weet maar nooit wat ze nog voor ons in petto heeft.
Ik heb wel wat aantekeningen. Dus iets wat mij opviel was dat er eigenlijk nog best wel weinig aandacht was voor generatieve AI. Volgens mij alleen GroenLinks en Partij voor de Dieren die daar expliciet iets over hebben opgenomen. Terwijl er volgens mij ook enorme, dus naast een soort van de rechten van makers, zit er volgens mij nog een heel vraagstuk rondom hoe gaan we eigenlijk om met iemands gelijkenis. Dat is iets wat niet per se door privacywetgeving wordt gedekt, ook niet echt door het auteursrecht wordt gedekt. Maar bijvoorbeeld dingen als de creatie van een soort virtueel persona wat heel erg lijkt op iemand die echt bestaat. Hoe gaan we dat reguleren? Eigenlijk zijn de wetten die we hebben, die dekken dat net niet helemaal.
Identiteitsfraude is daar niet dekkend genoeg voor?
Nee.
Dat is in principe wat het is. Als ik zeg maar jouw evenbeeld in een filmpje iets laat zeggen wat totaal niet aansluit bij jouw waarden, dan heb ik eigenlijk iets gemaakt waarmee ik doe alsof, ja, alsof jij dat bent. Dus dan zou je het identiteitsfraude kunnen noemen.
Ja, maar stel dat je niet doet alsof... Dus stel jij maakt een virtuele gelijkenis van mij, maar je zegt niet dat het Evelyn is.
Ja, het zou natuurlijk iemand kunnen zijn die gewoon heel erg op je lijkt. Bewijs van.
Ja, of er wordt gewoon input gebruikt voor... voor een doeleinde die helemaal niks te maken heeft met mij.
Ja.
Dus nee, identiteitsfraude zou dat volgens mij ook niet dekken. Nee.
We hebben natuurlijk nu wel het voorbeeld van van die rechtszaak. Er was een Nederlandse presentatrice. Wie's hoofd was dat? Hoe heet ze ook weer?
Een porno,
ja, die werd toen, ze had haar hoofd op een pornolijf geshopt. En volgens mij is daar de uitspraak af van geweest. Ergens vorige week of de week daarvoor. Dus die werkte bij de NOS. Ik ben even naar Welmoed volgens mij. Welmoed zei het
spannend, oh ja, dat is volgens mij. Ja.
Die is volgens mij veroordeeld.
Ja, maar daar hebben ze gedaan alsof zij het was.
Ja, precies. Maar kijk, je kunt het natuurlijk wel hard maken. Stel dat ik een politicus zou nemen.
Mm-hmm.
En die laat ik iets zeggen wat gewoon echt duidelijk niet bij die... of misschien net wel.
Maar dit gaat gebeuren.
Je laat diegene iets zeggen. En diegene moet dan dus gaan bewijzen dat het fake was. Want dat is het nare waar je in zit.
Mm-hmm.
De bewijslast ligt ineens bij degene die dus... Ja, het slachtoffer in die zin.
Ja.
Dus de zaak van Welmoed in die zin is wel een opmaat kunnen zijn. Maar we zeggen van oké, wacht even, maar als we dit veroordelen, en dat is natuurlijk heftig, hè, want dat is porno en dat wordt scherper veroordeeld dan iemand die met een gekke mening.
Mm-hmm.
Maar je zou het wel, in zekere zin is het hetzelfde. Namelijk, je gebruikt mijn beeldenis om iets te laten doen of zeggen wat ik niet gedaan heb, wat ik niet ben.
Mm-hmm.
Dat zou je strafbaar dan kunnen stellen.
Ja, maar ja, dat zou kunnen.
Ja, nou ja, goed, in het geval van porno is het dus kennelijk strafbaar.
Ja, maar dus volgens mij is het verschil. Je maakt een video van Rutte waarin hij zegt dat hij,
alle katten moeten dood.
Alle katten. Hoi, ik ben Mark Rutte. Ik ben, daar zijn we dus wel bijna vanaf. Ik ben minister-president. En ik vind alle katten moeten dood. Dus daar kun je inderdaad iets tegen doen. Maar stel dat een gelijkenis van Mark Rutte in, I don't know, Brazilië wordt gebruikt in een game.
Ja, succes.
Wat een soort van niks te maken heeft met Mark Rutte de persoon. Maar een soort van dus volgens mij zijn het twee verschillende problemen. Wat ik ook opvallend vond over AI was Partij voor de Dieren, AI en dierenwelzijn.
Dierenwelzijn.
Daar kon ik me dan weer geen voorstelling van maken.
Had de Partij van de Dieren niet ook iets gezegd over het gebruik van AI in de vee-industrie? Ik bedoel, BBB die wil ze gebruiken voor de robothondjes, maar ik zie niet hoe je in de vee-industrie AI... Ja, nou ja, die tractors die over het veld rijden en zo. Die dat automatisch doen. Maar dierenwelzijn, nee. Ja,
tractors rijden niet over het veld met vee, er staan dan de koeien.
Ja, oké, okay, maar okay.
Zielig voor de koeien.
Ja, nee, dus camera's in megastallen die identificeren wanneer een kip ziek wordt of dood ligt te gaan. Zoiets. Kan ik me goed voorstellen dat dat daarvoor gebruikt wordt.
Dan slaap ik niet meer. Dat, die telefoon blijft de hele nacht bliepen waarschijnlijk. Is dat niet hoe het gaat in zo'n stal? Ja. Heb je een idee wat ze daar... Ik heb daar geen weet van.
Nee, mijn creatieve vermogen reikt niet zover.
Nee. Ik had wel een... heel even terug naar dat portretrechtachtige discussie. Ik was een video aan het kijken van Philosophy Tube.
Mm-hmm.
Dat is van Abigail Thorne. En zij maakt afleveringen van 3 kwartier tot 1 uur over filosofische vraagstukken. En als je op play duwt, denk je... Waarom kan dit 1 uur interessant zijn? Zo lang hang ik heus niet aan haar lippen. Nou... Jawel.
Mm.
En wat haar was overkomen, zij is semi-bekend op YouTube. En iemand had inderdaad met AI naaktfoto's van haar gegenereerd.
Mm-hmm.
Dus die waren niet echt, maar die waren geïnspireerd op een bepaald pakje dat ze had ontworpen voor een bepaalde aflevering. Want zij kleedt zich altijd heel erg uit. Die dost zich heel erg uit.
Mm-hmm.
En toen zei ze, ja, dat vond ik heel vervelend. Het voelde een beetje als een soort van... niet aanranding, maar ongewenst gedrag eigenlijk. Mm-hmm. En toen zei ze, maar wat ook een keer is gebeurd, is dat iemand echt met ouderwets potlood tekeningen is gaan maken van dezelfde aard van mij. En ja, eigenlijk op een soort van heel erg ouderwetse, ambachtelijke manier ook naakt foto's van mij is gaan maken. En dat voelde eigenlijk veel erger.
Oh ja.
Omdat er meer soort van voorbedachte raden en een soort van obsessie in zit. Oh ja. Van kijk, die eerste foto's, die kan iedereen die te veel tijd heeft gewoon intypen. Het is gelukt. Het is gelukt. Oh, nu doe ik die. Weet je, dat is iets onschuldiger. De persoon in kwestie heeft daar ook excuses voor aangeboden en die weer verwijderd. Dus dat maakt het natuurlijk ook wel iets minder erg. Ik vond het wel fascinerend dat je ook weer af en toe even nadenkt. Oké, we kunnen nu mensen dingen laten nadoen. Maar als het gaat om porno maken van iemand, ja. Weet je wel, anime is al van alle tijden. En je kunt natuurlijk nog steeds tekenen, schilderen en op ouderwetse manieren dingen laten zien die er niet echt zijn gebeurd. Photoshop is, het is meer het gemak en het soort van klakkeloze of zo.
Ja, en ook wel hoe realistisch het is, toch?
Ja, daar kunnen computers heel snel...
Er is niemand die naar zo'n tekening kijkt en denkt, oh, dat heeft ze blijkbaar echt gedaan. Of misschien wel, maar...
Nee. Ik denk dat ze wel andere dingen denken op het moment dat ze naar dat soort foto's op zoek zijn. Jurian,
ja?
Vind jij dat er nog wat leuke vragen van de luisteraars tussen zitten?
Nou, dat neem ik aan van wel. Heb jij er zelf al eentje gezien of wil je dat ik dat even ga doen?
Nou, ik vind eentje van Martijn van der Linden wel leuk. Hoe kijken jullie aan tegen de ontwikkeling van wallets zoals de EU ze voorstelt? Welke rol kan Nederland hierin spelen? Dan moeten we even duiden wat die wallets zijn.
Yes.
Ja, dat klopt.
Ja, dus dit gaat over digitale identiteit. Of over EID waarschijnlijk. Mm-hmm. Een onderwerp waar we ons niet mee bezighouden. En dus ook niet heel erg een mening over hebben.
Nee. Nee, dus ze willen inderdaad... er zijn mensen die noemen het een soort digitale identiteit.
Mm-hmm.
Ik weet er ook niet zoveel van... om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Maar ik weet wel dat volgens mij een heleboel wat met paspoorten te maken heeft allang digitaal gebeurd. Dus...
Ja, en de meeste landen hebben natuurlijk een DigiD-achtige toestand.
Ja.
Waar het, als ik me niet vergis, in de discussie rondom dat wetsvoorstel onder andere over is gegaan is... Oké, wordt dat dan decentraal of centraal opgeslagen... maar ook mogen dat proprietary partijen zijn? Of willen we daar afdwingen dat het open source wordt ontwikkeld?
Mm-hmm.
Ze zitten best wel wat interessante vraagstukken omheen... waarvan je wil dat goed gefixt wordt. Het lijkt in die zin, ik vind de discussie een beetje op die rondom die eerste COVID-apps lijken... waar je natuurlijk ook soort al die landen had die zelf van die contact tracing. QR-code app gingen ontwikkelen. Maar dat moest dan toch allemaal een beetje samenwerken.
Ja, de corona check app is dat dan toch?
Corona check app, ja. Ja, daar lijkt, ja, daar vind ik de discussie een beetje op lijken.
Ja. Ja, ik heb ook zoiets van dit is wel iets wat bij uitstek goed gebeurd kan worden. En als je dat ook doet, dan.
Ja, en volgens mij had, ik weet niet of ik het heel erg in de verkiezingsprogramma's terug heb zien komen. Wel heel veel, we zijn tegen Europese identiteit en tegen digitale euro, geloof ik. Komt er ook wel eens in voor.
Ja, digitale euro, weet ik ook niet wat het verschil met een echte euro is.
Digitale euro, hebben we het de hele tijd geleden, hebben we dat bij in de Tweakers podcast ook over gehad. En toen zei iemand ook dat... Zelfs als je het mensen op een economieredactie vraagt... kunnen ze je eigenlijk niet goed uitleggen... wat nou de digitale euro precies gaat zijn. Want het is dus niet een crypto coin. Het is een digitale tegenhanger van de euro. Maar wat het dan is en waar dan de meerwaarde in zit... dat kan zelfs een economieredacteur op dit moment niet echt...
En als, dus de euro zelf is ook al een veldje in een database.
Ja, dus dan heb ik... Ja, noem ik conservatief, maar denk ik van ja, als... de mensen die het allerbest, het meest weten van economie... mij niet kunnen vertellen wat de goede... of zelfs wat de supposed goede kant is... nog los van of het echt waar is. Maar als zij dat verhaal al niet kunnen vertellen... ja, laat maar.
Ja, nee, mijn primaire reactie is een beetje... kijken wat D66 zegt. En die zeggen een open source Europese digitale identiteit. Gegevens worden niet centraal opgeslagen... maar op de apparaat van gebruikers. Ja, okay, en de gegevens worden niet commercieel gebruikt.
Ik bedoel de digitale euro.
Ja, maar dan weten we al dat we alle drie niet goed weten wat dat betekent.
Ja.
En die digitale identiteit betekent volgens D66 iets dat op jouw apparaat wordt opgeslagen.
Ja.
En wat niemand anders commercieel mag gebruiken. Ja.
Op je apparaat?
Ja.
Ah.
Die QR-code die jij toen had, stond eigenlijk ook op jou.
Ja, nee, dat is wel waar. Maar ik zat erin in zo'n wallet. Kijk, ik heb ooit een keer een talk gezien van iemand die dan een heel idee had over het opslaan van je identiteit. Dat was dan in de blockchain. Zeg maar dat je altijd kunt bewijzen dat jij bent op een bepaalde manier. Ook als je bijvoorbeeld in een oorlogsgebied woont en je huis is gebombardeerd en je hebt je paspoort en je papieren niet meer.
Ja.
Ja, dat in Nederland, als je je BSN uit je hoofd kent, dan kom je in een eind. Maar ja, er zijn best wel scenario's te bedenken waarin het handig is als je op een bepaalde manier je identiteit kunt bewijzen zonder dat je daar een paars boekje voor overhandigt. Mm. Dus ik vind het dan het ding van een identity, of hoe het ook heet, lokaal op je telefoon bijvoorbeeld, vind ik dan toch wel weer raar. Want die kan je net zo goed ook kwijtraken. Het is een beetje hetzelfde als pinnen met je telefoon. Dan wordt het paspoorten met je telefoon. Ja.
Ik denk dat het eerder, of dat de gedachte er eerder eerder in zit in het beter mensen kunnen soort de bewegingsvrijheid kunnen ontnemen. Dus op het moment dat we bijvoorbeeld in Europa allemaal een digitale idee hebben en de grens oversteken door met behulp van gezichtsherkenning.
Of we niet meer in de rij kunnen gewoon doorlopen.
Precies, maar het maakt het ook makkelijker om mensen buiten te sluiten die dat niet hebben.
Ja, ja. Aan de andere kant, die moeten natuurlijk nu goed. Ja, die staat met diezelfde mensen in dezelfde rij en die worden nu ook gewoon ondervraagd natuurlijk. Dus bij grensovergang. Op het moment dat er een reden is om iemand niet door te laten, gaat de manier waarop er bij de grens gecontroleerd wordt, gaat daar natuurlijk niet van veranderen. Want op een gegeven moment dat diegene bij, zoals het nu is, bij het checkpoint aankomt, ja, dan gaat die gezichtsherkenning ook zeggen van die camera's, of het mannetje in de boot, die scant je paspoort en zegt, ja, hey, wij moeten even babbelen.
Maar het is niet alleen op het vliegveld, het is in principe bij alle grensovergangen binnen Europa ook. En daar wordt natuurlijk op dit moment niet gecontroleerd of heel sporadisch, steeksproefsgewijs. Terwijl je ook kunt zeggen van, nou ja, laten we op een gegeven moment de ANPR-camera's, nu ze er toch zijn, ook inzetten om bewegingen binnen Europa beter in kaart te krijgen.
Ja, op het moment dat jouw identiteit aan je telefoon hangt, wordt het natuurlijk behoorlijk veel makkelijker om te checken waar je bent.
Ja.
Ja. Volgende vraag doen?
Ik heb er wel een, maar jij mag ook.
Ja, ik heb er eentje van Han. Die vraagt, welke landen lopen voorop op het gebied van digitalisering en privacy? Zegt hij zelf nog bij, vaak worden de Baltische Staten genoemd, maar die hebben denk ik wel echt een uitzonderingspositie, omdat ze alles van nul konden opbouwen. Het zijn natuurlijk wat jongere landen.
Ja, volgens mij worden Estland en Thailand altijd als voorbeeld aangedragen.
Ja, Alexander Klupping is daar nu op de tamtam aan het slaan. Die is daar laatst geweest en die heeft zich helemaal ondergedompeld in Estland. En die heeft dus ook in zijn podcast Poki uitgelegd hoe ze dat daar doen. En daar klopt inderdaad wel, zeg maar, waar hier 30 jaar geleden de Rob Gongrijps en de Marleen Stickers bezig waren de digitale stad te bouwen. Waren ze daar bezig om vanaf inderdaad nul de digitale overheid vorm te geven. Dus dezelfde nerds die hier internet zijn gebouwen, zijn daar een digitale overheid.
Maar dat is dus wel het antwoord, de Baltische Staten.
Ja.
Ligt er ook aan hoe je het bekijkt. Want dat Estlandse systeem gaat uit van een centrale opslag van data. Terwijl wij volgens mij over het algemeen zeggen dat dat niet the way to go is.
Misschien is het net
landen die voorop lopen op het gebied van digitalisering en privacy.
Nou, of bijvoorbeeld, ja, maar het is gewoon complex. Dus bijvoorbeeld Duitsland wordt altijd aangehaald van een land waar ondertussen denk ik een paar jaar geleden wetgeving is aangenomen die die platformen verplicht om content offline te halen wanneer dat wordt gemeld. Loop je dan voor? I don't know, want het is niet per se een hele goede maatregel.
Ja, precies. De problematiek die eraan vastzit is zo complex dat je landen die meer regels op dat gebied hebben ingesteld, zijn er misschien al langer mee bezig. Maar of het netto resultaat beter is dan wat we nu op dit moment hier hebben, daar kun je natuurlijk over discussiëren.
Ja, en ik denk ook een soort een compleet gedigitaliseerde overheid lijkt mij niet super wenselijk. Want je verliest ook een soort alle sjoemelruimte die je hebt. Dus de mogelijkheid, weet je, het toch door rood lopen op het moment dat je denkt dat dat kan. Een film kijken die eigenlijk pas vanaf 16 is, terwijl je 15 bent. En daarvan weet ik eerlijk gezegd niet of daar in Estland over nagedacht is. Volgens mij niet.
Ik zit er ook niet midden in. Maar ik weet, omdat het Alexanders Cluppings stokpaardjes laatste tijd, dat hij er maar niet over op kan houden. Alex Schoonkind, moet TikTok verboden worden? En zijn woorden, is China sowieso de vijand?
Wow.
Ik merk wel in het sentiment dat mensen om mij heen het enger vinden om Chinese apps te gebruiken.
Mm.
En die worden altijd een beetje afgedaan als onveilig en privacy bestaat er niet. Terwijl in de VS is de kritiek ook, de apps die daar vandaan komen zijn te groot, te machtig en hebben niks op met privacy. Maar ja, we vinden ze niet per se eng.
Ja.
Chinese apps vinden mensen al snel eng.
Ja, en Russische, ja.
Ik weet niet of ik überhaupt Russische apps zou durven noemen. Die zijn een beetje afwezig in mijn omveld.
Ja, VK had je. Ik weet niet of dat nog bestaat. Ja, nou, ik denk niet dat China sowieso de vijand is. Toch?
Nee, ik hoop het niet.
Nee.
Lijkt me wat sterker gesteld, inderdaad.
Volgens mij is TikTok, zoals het nu opereert, is eigenlijk al onder Europese wetgeving verboden. En dat lijkt me best een goede zaak.
Nou, dan is de status quo dus dat zij dingen mogen doen in een app die wij verbieden, maar de app is te groot om tegen te houden of zo? Is dat de status quo?
Ja.
Nou, dat moeten we wel doen.
Gelukkig zijn wij de verkiezingen.
Maar dus hetzelfde geldt voor al die Amerikaanse apps.
Ja, oké, fair enough. Heb jij nog een vraag? Of vind je het wel mooi?
Ik denk dat we even over het muurtje heen moeten gaan springen.
Ik denk dat we over het muurtje heen moeten gaan springen. En dan kunnen we het onder andere hebben over onze gemeenschappelijke liefde voor Blink 182.
Tonight.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Jurriaan Ubachs en mij, Randal Pelen. En onze panelleden zijn Esther Krabbenam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. En al onze muziek wordt gemaakt door de mysterieuze Breakmaster Cylinder. Onze gastnerd van vandaag was Evelyn Austin. Evelyn, hartelijk dank voor je deelname. Welkom terug hier aan tafel.
Dank je.
We zijn eraan toe om zo meteen te kunnen gaan eten, want we hebben eerder opgenomen dan normaal. En normaal doen we het na het eten. Nu hebben we allemaal honger. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
De website van Bits for Freedom.
Is dat bof.nl of bitsoffreedom.nl?
Bitsoffreedom.nl. Check onze podcast en kom in januari naar de Big Brother Awards.
Goeie. Meer informatie over ons staat op onze site en dat is wel heel kort. mnot.nl. Enjoy onze Slack. Er gingen 2300 charmante capabelen en gezellige nerdje voor. Oh my god. We nieuw bloed. Is leuk. Dus daar heb ik wel weer eens zin in.
Ja, gewoon nieuwe mensen.
Ja, kom maar eens kijken. Stel dan vragen in het kanaal Vragen van de Luisteraars. Want we gaan de gastnerds die hierna komen ook aankondigen. En dan kun je daar je lol op. Word je nou een vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis. Dus het meest exclusieve gedeelte van die Slack. Waar ook meetups worden georganiseerd. Waar je stickers en biervultjes door je brievenbus krijgt. En je kunt de podcast eerder luisteren dan de rest van de mensen. Zonder reclame. En een dag eerder. En een bonusaflevering. Ja, want eerder dan de rest had ik al gezegd. Merch staat op onze site. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Jeetje, de mond vol.
Mond vol, hè?
Mooi.
Ja.
Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl/thuisbatterij.